De schriften zijn het die van mij getuigen, dat heeft de Heer Jezus gezegd. En vanavond hebben we als ondertitel de Heer Jezus, dubbele punt, de bruidegom. Die uitdrukking die kent u waarschijnlijk. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, Matteüs 25. De Heer Jezus heeft het beeld van bruid en bruidegom ook wel eens als illustratie gebruikt. Kunnen de bruiloftsgasten treuren of vasten terwijl de bruidegom bij hen is, Matteüs 9 bijvoorbeeld. Dan gaat het niet zozeer over wie die bruidegom is en wie die gasten of de bruid zijn, maar het beeld wordt gebruikt. En vanaf het prille begin van de schrift vindt u dat beeld van Eva en Adam terug. En zo blijkt uit Efeziërs hoofdstuk 5. Dat heeft te maken met Christus en de gemeente. Dus we hoeven niet te zoeken naar de betekenis van het oorspronkelijke van Adam en Eva samen. Dat heeft te maken met Christus en de gemeente. We kennen liederen over de bruidegom. Misschien hebt u ze thuis op een cd staan, of misschien hebt u ze in een bepaalde bundel. Ik ken er heel veel van in de loop van de tijd. Ik wil beginnen met een paar moeilijke teksten uit het Oude Testament vanavond, en die komen uit het boek Hosea. Hosea hoofdstuk 2. Het is even zoeken, maar als u bij Daniel bent, dan bladert u iets verder, dan bent u ook bij Hosea. Dus Ezechiël, Daniel, Hosea. Ik geef u maar een kapstok. Dan valt het niet zo op voor de buren dat u het niet vindt. Zoals ik hoor. Maar Hosea 2. Een heel lang hoofdstuk. Dat het daar over man en vrouw gaat blijkt uit vers 6 aan het eind. Dan zal ze zeggen, ik ga en ik keer terug naar mijn vorige man. Want toen had ik het beter dan nu. Dat gaat over Israël. En ze zullen een moment misschien wel terug willen. Dan ga ik verder lezen in vers 13. Dus Hosea 2 vers 13. Waar staat, daarom zie ik zelf ga haar lokken, haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngade geven en het dal Achor, waar Agan gestenigd werd in de tijd van Jozua, en het dal Achor tot een deur van hoop maken. Daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. En iets verderop in datzelfde bijzondere hoofdstuk, vers 18. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen. In gerechtigheid en in recht, in goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de Heere kennen. Nou, dat zijn de duidelijke teksten. Daar gaat het echt over het herstel van Israël. Ze hebben het helemaal laten afweten. De Heere heeft Jeruzalem als bruid gezien, volgens Ezechiël 16. Ezechiël 16. Waar het gaat over de stad Jeruzalem. En de Heere zag die stad en niemand had aanvankelijk enige belangstelling voor die stad. En toch heeft de Heere, toen hij voorbij kwam, gezegd, leef in de trappelen van het bloed in jouw geboorte. Leef, zo is die tekst, die prachtige teksten. Daar gaat het over de stad Jeruzalem. Dus binnen al de steden van Israël was één stad heel speciaal uitgekozen om als vrouw, als bruid te worden geduid. Maar ze hebben gefaald. Het boek Ezechiël 16 zegt ook in hetzelfde hoofdstuk nog... U bent ontrouw geworden, u hebt uw liefde gegeven aan wie wil en van alle kanten op. Er is niets van enige trouw overgebleven en dus zou ze verwoest raken. Dezelfde tijd, Hosea, en toch zal aan het eind er iets bijzonders gebeuren. Het hoeft u dus niet te verbazen dat de Heer Jezus in de gelijkenissen aan het eind van het evangelie van Matteüs ineens zegt, en ik zal het u zeggen, en dan wordt het koninkrijk vergeleken met 10 meisjes, 10 maagden, 10 heeft te maken met het getal van verantwoordelijkheid. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. U kent het, u hebt daar misschien wel een lied van ooit gezongen. En dan komt het moment, de bruidegom komt. Ik heb me vroeger al afgevraagd, hoe kan het als de gemeente de bruid is, hoe kan dan voor het herstel van Israël deze taal, deze term gebruikt worden? Want ze zeggen, ze keken uit naar de bruidegom. En die bruidegom kwam ook. Alleen die wijze meisjes die olie en lampen hadden, maar ook olie in hun kruiken, die gingen mee de bruiloftszaal in. Betekent dat dat die bruidegom ging trouwen met die wijze meisjes? Nee, dat staat er niet en dat is ook niet zo. Het is moeilijk. Nou, daar krijg je eindeloze discussies over. Ik zal proberen die dingen op een rij te zetten. Ik zal mijn best doen. En de Heer mag het ook doen in jouw hart. Er is bovendien een flinke discussie gaande in de evangelische wereld van, is de gemeente nu wel de bruid of is Israël de bruid? En u weet dat de Israel-minded people heel veel reclame maken voor de gedachte dat Israël de bruid is. En dat de gemeente dat helemaal niet is. Het is wel lichaam van Christus, oké. Maar de bruid, nee, dat is Israël. En bovendien word je dan bijna opgeroepen om te worden als Israël, of om je te voegen bij en om te doen zoals zij doen, hun feesten, hun taal, hun overleveringen. En als je daar niet in meegaat, ja, nou, dat is bijna heiligschennis. En dan word je bijna gezien als iemand die het woord van God minacht. Discriminerend. En in algemene kerkelijke kring is de gedachte, precies het omgekeerde, dat de gemeente nu Israël is. Dus aan de ene kant, we moeten Israël worden, dat is de ene mening, sterk verbreid. En de andere mening is, wij zijn Israël en Israël heeft helemaal geen toekomst meer. En alles wat met de toekomst van Israël verbonden kan zijn, dat zit nu in de gemeente. Wij zijn dat geestelijk Israël, de zogenaamde vervangingstheologie. Wij zijn in de plaats gekomen van. We hebben in de Bijbel in Romeinen 11 een hele bijzondere tekst. Er komt een moment dat de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan. En daarna wordt de draad met Israël weer opgepakt. Romeinen 11. Ik heb de tekst uit Hosea gelezen om te vertellen dat zij de termen van bruidegom en bruid wel gebruiken. Maar de vraag is of ze het over hetzelfde hebben. En dat is niet zo. Want u die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, dat is de enige restrictie, dat is de enige voorwaarde. U hoort bij het lichaam van Christus. En u bent door de Heilige Geest in dat lichaam gevoegd, gedoopt, toegevoegd. Dopen betekent altijd toevoegen tot voor de 12e keer misschien, maar dat is wel zo. U bent bij het lichaam van Christus. Hij het hoofd en wij de leden. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Nou, houd dat maar eens vol. Dan krijgt u ook alweer een lawine over u heen. Want ja, maar de doop met de Heilige Geest is echt wat anders. Want dan gebeuren er die wonderen of die tekenen. Nee, 1 Korinthe 12 vers 13 zegt... Door de Geest bent u tot één lichaam gevoegd. U bent erbij gevoegd. Maar het merkwaardige is dat in het Nieuwe Testament door de apostel Paulus is onthuld... dat dat lichaam van Christus, de gemeente, ook vrouw is. Want diezelfde Paulus zegt in Efeziërs hoofdstuk 5... even terugdenken aan het ontstaan van Adam en Eva, het begin. Deze dingen zijn groot, dat man, vrouw gebeuren, dat is een verborgenheid, dat is een mysterie. En dat is een geweldige iets. En dat is bedoeld om duidelijk te maken, Christus en de gemeente. Efeziërs 5 is volstrekt helder. Bovendien zegt diezelfde Paulus in 2 Korinthe 11, nog een tekst. Ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Ik heb jullie bij hem gebracht zoals een verloofde mannelijk bij de verloofde vrouwelijk gebracht wordt. En ze daar samen worden en een eenheid gaan vormen. De gemeente, broeders en zusters, beste vrienden, meekijkers, luisteraars... De gemeente wordt echt een bruid genoemd. Dat bedenk ik niet nu, omdat het mij goed uitkomt met mijn onderwerp, maar dat is de schrift. En pak dat nu dan toch. En durf een keer te zeggen, zoals een man aan een vrouw verbonden kunnen zijn met eenheid, zoals dat nergens anders uitgedrukt kan worden... Die eenheid die is er tussen de Heer Jezus en tussen jou en mij, tussen ons. Die samen bruid van het lam, zijn. Als de Heer Jezus zegt, als de Heer zegt in Hosea 2, ik zal u bij tot bruid nemen. Dan is het daar de Yahweh zelf die dit zegt, de vrouw van God. En dan wordt het woord bruidegom niet gebruikt, maar het woord man wordt wel gebruikt. Dat betekent dat er ook een hele bijzondere liefdesband, liefdesverhouding zal zijn tussen Israël in de toekomst en Yahweh zelf. Heel bijzonder. Dus we gaan niet Israël aan de kant schuiven in de zin van die hebben afgedaan. Nee, er komt een moment dat de draad met Israël helemaal wordt opgepakt en dat er een enorme, enorme zegen zal zijn in die speciale relatie die er is tussen Yahweh en Israël, het volk, de zonen van Jacob. Maar u en ik horen bij een heel ander stelsel. Ik zou eigenlijk het hele boek Daniël moeten behandelen om duidelijk te maken dat die zogenaamde jaarweken van Daniël, die 70 weken, die 70 zevens, dat daar een hiaat is tussen 62 en 7, dus 69, tussen 69 en 70... En dat in die tijd, toen Israël terzijde gezet werd, aan de kant geschoven werd, eigenlijk de datering van Yahweh stopte en er een soort interimperiode kwam. En in die interimperiode is de gemeente ontstaan, totdat de gemeente weg is en dan houdt die interimperiode op. Dan gaat de draad ook weer verder. Dan gaat de telling van Daniël 9 weer verder. Dat is best moeilijk. En natuurlijk snap ik dat anderen zeggen, ja, als het zo ingewikkeld is, dan geloof ik er geen biet van. Gaat u maar. Ik kan u dat niet geven. Ik kan u alleen vertellen dat de Heilige Geest u duidelijk wil maken dat u totaal anders gezegend bent dan het volk Israël. Want uw zegen is niet hier op aarde, is niet, laten we zeggen, vierkante meter. Dat roep ik altijd zo'n beetje. Maar uw zegen is in de hemel waar de Heer Jezus is. U bent met geestelijke zegeningen gezegend. In de hemelse gewesten. En u bent bedoeld voor die sfeer. Voor het huis van de Vader. Israël is nooit in geen enkele tekst annex gemaakt, verbonden geraakt met het huis van de Vader. Daarvan zegt de Heer Jezus, daar waren wij alleen, Vader, u en ik en de Heilige Geest. Er was verder niemand, er waren ook de engelen niet. Maar daar had ik heerlijkheid, daar had ik glorie, daar had ik majesteit, daar schitterde ik op een geweldige manier. En die heerlijkheid heb ik even aan de kant gezet, niet losgelaten, niet afgewezen. En ik ben mens geworden. En nu ik het werk op aarde gedaan heb, nu ik het kruis achter me heb, ik heb het volbracht, helemaal volbracht. Nu wil ik graag die heerlijkheid die ik had bij u, voordat de wereld bestond, voordat de wereld was, die wil ik graag terug. En hij krijgt het ook terug. En hij zegt, en die heerlijkheid heeft dus niks met Israël te maken. Dat heeft te maken, Israël nog een keer, met aardse dingen, met vierkante meters. Met bezit hier op aarde en geen misoogst. Dat soort zegeningen. Die zegeningen krijgt Israël ook straks. Maar uw en mijn zegeningen zijn totaal anders. Die hebben niks met die vierkante kilometers te maken. Die hebben te maken met de Heer Jezus en zijn heerlijkheid en zijn glorie en zijn majesteit, zijn buitengewone schoonheid, die onnavolgbare, niet te beschrijven heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat wordt uw deel. En waar is dit? Dat is in het huis van de Vader. En daar heeft de Heer Jezus voor jou plaats bereid. Daar wil de Heer Jezus jou brengen. Hij zegt, daar ga ik heen om je plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug om jullie te brengen, zodat ook jullie zijn mogen waar ik ben. Schitterend, opgenomen. U kent het al lang. Maar ik wil het graag kwijt. Want die zegeningen van ons liggen niet hier. Israëls zegeningen liggen hier. En ze zullen hier op aarde wonen en de volkeren zullen komen en de schatten van de wereld daarheen brengen. Ze zullen huldigen, ze zullen zeggen dat het een bijzonder volk wordt. En alle eer gaat inderdaad naar Jeruzalem. Maar u en ik hebben het niet te maken met het aardse Jeruzalem, maar met het Jeruzalem dat van boven is. Dat is onze moeder. En het Jeruzalem dat van boven komt, het Jeruzalem van God uit de hemel, het nieuwe Jeruzalem, dat is een heel ander verhaal. U en ik horen bij dat nieuwe Jeruzalem en niet bij de oude stad Jeruzalem. Dat is een hele mondvol, maar als we dat niet helder hebben, dan krijgen we ook de rest niet helder. Want waarom zou men nu roepen, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Matteüs 25, u kent die tekst. Een soort schabloon geworden, een soort koptekst geworden voor een hele zendingsorganisatie uit Zwitserland. U kent hem, Mitternachtsruf. Ik heb er gewerkt of ik heb er samen mee mogen werken. Ik ken ze zelfs persoonlijk, de huidige mensen. Maar ik begrijp wel dat ze die tekst genomen hebben, maar die tekst zegt iets over een tijd die nog komt. Een grote noodtijd, een grote druktijd, een grote verdrukking. Met enorme, enorme kwalen en plagen. Maar, dan komt de bruidegom. Dan komt hij om te verlossen. Dan komt hij om zijn rijk hier op aarde te vestigen. En om zijn heerlijkheid en zijn glorie hier op aarde te laten zien. En daarin gaan zij meedoen. De zegen van hem wordt op dat moment hun zegen, aardse zegen. Vrede, geen misoogst meer, geen oorlog. De strijd wordt niet meer geleerd. Wapens worden omgesmeed tot ploegscharen enzovoort, enzovoort. Dat is die tijd. En u en ik dan? Is dat een tekst voor mij? De bruidegom komt? Ja, misschien wel, maar anders niet daar. Ik zal het anders zeggen, dat ga ik u nu voorlezen uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. Vers 27, Johannes de Doper, antwoordde en zei, een mens kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Het is dus genade. Mijn lievelingstekst, uit genade ben ik behouden. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd uit genade. Uit genade bent u behouden. vers 28. U bent zelf mijn getuige dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Maar ik ben voor hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij is nu volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven allen. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Verder gaat het met schitterende teksten. Johannes de Doper. Die zegt een hele bijzondere zin. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Misschien heb je zich ooit afgevraagd hoe de Heer Jezus kan zeggen dat Johannes de Doper de grootste profeet is die ooit op aarde geboren is. De grootste van alle profeten. Wat is het grote van zijn profetie? Als hij dus uittorent boven Jesaja en Ezekiel en alle anderen, wat is dan het unieke? Nou, ik heb al eens een studie meegemaakt en daar is gezegd, dat heb ik ook gedaan, en anderen met mij, toen hij iemand zag lopen, gewoon een mens hier op aarde, toen zei hij, zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was een profetie van de hemel zelf. Heel bijzonder. Maar er is nog een profetie. Johannes de Doper heeft gezegd tegen Israël, moest luisteren, let eens op. Er komt een moment dat je de vraag zou stellen, en wie is nu de bruidegom? En hoe ziet hij er dan uit? Waar moet ik op letten? En dan zegt Johannes, zijn profetie, wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dat betekent dat je eigenlijk op de bruid moet letten. Wil je de bruidegom herkennen? Dat is nieuw. Je zult echt moeten leren denken, ja, maar dan zal de bruid zichtbaar worden. Een tijd terug hadden we Jeremia 31 hier ook een keer in de Bijbelstudie. En we proberen duidelijk te maken dat in dat prachtige hoofdstuk van Jeremia over het herstel van Israël ineens een zin staat. En als er die man er is, dan zal die vrouw een man omvangen. Zomaar uit het niets komt zo'n zin. En we hebben toen uitgelegd en probeert duidelijk te maken dat er een moment gaat komen dat men zal zeggen, hey, de Heer Jezus komt, maar hij is niet alleen. Dat is een vrouw die hem omringt, die hem omvangt, die hem vergezelt, die hem beschermt, die bij hem is en hem als het ware naar voren schuift. Wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Je moet dus op de bruid letten. En dat is op het moment dat het herstel van Israël nog net niet is ingetreden. Dus het kan niet de bruid zijn hier op aarde. Het is die bruid die uit de hemel neerkomt. En wat zegt de Bijbel in Openbaring 21 vanaf vers 9? Er komt een moment dat dat nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt. Maar wie vormen dat nieuwe Jeruzalem? Nu voor de 12e keer misschien. Ik zal u de vrouw van het lam tonen. Ik zal u de bruid laten zien. En dan komt er een berg. En dan komt er heerlijkheid. En dan komt er glorie. En dan komt er kostbaarheid. En dan komt er uit de hemel een kubus van glorie en heerlijkheid van een enorme omvang. Wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Dan brengt de bruid het nieuwe Jeruzalem, de vrouw van het lam, dan brengt de bruid, de bruidegom naar deze aarde. En daar roepen ze, de bruidegom komt. Dat zien ze, dat zien ze. Let op, die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Als dit zichtbaar wordt, dan wordt de bruidegom zichtbaar. Dan komt de bruidegom, dan komt hij aan. Dit is de uitleg van Johannes' profetie. En die profetie is buitengewoon, echt. Dat zouden we vandaag eigenlijk in onze harten moeten opsluiten. En daarvoor zouden we moeten roepen en zeggen, dit willen we meemaken. Ik zal het illustreren met een paar teksten uit het boek Hooglied. U weet, dan gaat het over een bruid en een bruidegom. Dat is een illustratie uit het Oude Testament. Maar een heel bijzondere. Hooglied hoofdstuk 4. Misschien kunt u het even opzoeken. Vlak voor Jesaja komt u er wel. Ik help u mee. Hooglied hoofdstuk 4. Daar zegt de bruidegom in vers 12 van Hooglied 4. Een gesloten tuin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. Uw scheuten vormen een paradijs. Daar zegt de bruidegom, mijn geliefde bruid, jij bent een gesloten tuin. Een gesloten bron. Een verzegelde fontein. Exclusief. Gesloten, verzegeld. Niet toegankelijk voor Jan en alle man. Zo zie ik je. Hoort u het, de bruidegom zeggen? Nou, in het boek Hooglied is dat Salomo. Is dat die Salomo die een vrouw uit de heidenen heeft gehaald, uit Egypte heeft gehaald en voor die Egyptische bruid een huis heeft getimmerd in zijn eigen huis, net zo groot als zijn eigen huis. Die gewoon haar een plaats heeft gegeven waar geen enkele van die andere 1000 vrouwen aan toekomt. Buitengewoon, die ene wordt er echt uitgetild en die ene woont daar bij hem, ziet zijn troonzaal, ziet zijn heerlijkheid, deelt zijn heerlijkheid, deelt zijn glorie. En die vrouw, die wordt in het Hoogliedboek door diezelfde Salomo, de wijsheid van God zelf, omschreven. En zij zegt al in het begin, de koning brengt mij in zijn vertrekken, in zijn compartimenten, in zijn afdelingen. Nou, dat is zo. De gemeente wordt misschien wat eerst in het paradijs gezien. Op dit moment, de ontslapen heiligen zijn daar en genieten daar en horen daar. Horen onuitsprekelijke woorden. Maar er komt een moment dat ze vandaar gaan verhuizen naar het vaderhuis. Ze gaan van het ene vertrek naar het andere vertrek. Een beetje plastisch, maar dat is wel wat de schrift zegt. Onze geliefden die ons voorgingen, die horen nu nog een keer de meest mooie dingen die maar denkbaar zijn. Maar er komt een moment dat de doden en Christus eerst zullen opstaan. En wij die hier op aarde zijn, we zullen veranderd worden. Dan worden wij veranderd. Dan zijn we ineens niet meer, laat maar zeggen, aan de zwaartekrachten, aan de wetmatigheid van zwaarte en zo onderworpen. Maar we zijn veranderd en we gaan samen met de doden en Christus de Heer tegemoet en we gaan naar het huis van de Vader. Dat geldt voor de gemeente. Maar ook de oud-testamentische heiligen worden uit het paradijs geplukt. Die gaan daar vandaan en die gaan naar de hemel. U vindt mij moeilijk, ik weet het wel. Maar ik denk niet dat ik ooit kan zeggen dat die ook in het vaderhuis komen. Want dat staat nergens. Maar wel in de hemel. Daar zullen ze de troon zien en daar zullen ze rondom die troon zijn. Daar zullen ze allemaal terug te vinden zijn. En als er een bruiloft van het lam plaatsvindt, dan zijn ook de oud-testamentische heiligen daarbij, die applaudisseren en die jubelen en die zeggen, hij, het lam dat geslacht is, is alles. En hij is het waard dat hem glorie en aanbidding gebracht wordt. U en ik, de bruid, het paradijs was verloren gegaan. Was door de zondeval dicht gegaan, op slot geraakt. En nu is er een vrouw. Je bent die tuin. Kunt u zich dat ooit voorstellen? We reden hier naartoe vanavond. En een stukje Betuwe tussen Amerongen en Tiel en ook na Tiel, Boomgaarden. Schitterend. Echt adembenemend. Niet alles nog, maar toch wel hele bijzondere tafereeltjes. Schitterend. Hebben ze zichzelf ooit gezien als een in bloei staande kersenboom of wat mij betreft liever nog amandelboom met alle heerlijkheid daarvan? Zo ziet hij u. En hij wil in die tuin komen. Ik zie je als een tuin waar dit soort mooie dingen allemaal te vinden zijn. zegt Hooglied 4 vers 12. En hoofdstuk 5 van Hooglied, hè, dat, eventjes terug naar Hooglied, in hoofdstuk 5 vers 1. Ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mirren geplukt met mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad en mijn honing gegeten. Daar is de bruidegom in die tuin. Dat is moeilijk, hè? U en ik vormen die tuin en de Heer Jezus komt in die tuin. Zou dat hetzelfde zijn als twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, vergaderd zijn, dan ben ik in het midden van hen. Ja, dat is het. Hij komt in onze tuin. De tuin. De bruid. De bruid vormt die tuin. Het paradijs nog een keer verloren geraakt en op slot gegaan. En nu is er een andere tuin. Een ander gebied. En daar komt de Heer Jezus graag. U kunt zich voorstellen, ik zag vanavond hier bij het bidden, ze hebben hier een apart bidvertrek, ze hebben dat u het weet, u kunt meebidden. Maar een foto van iemand die in een bloeiende tuin met prachtige bloesem zich liet fotograferen. Ben je je bewust hoe je eruit ziet voor hem? En dat zit hem niet in je kleren, dat zit hem niet in je rijkdom, dat zit hem eigenlijk in dat wat hij zelf in jou gestopt heeft. Jouw glorie, jouw heerlijkheid, het vruchtbaar zijn voor hem, het bloeien voor hem, in bloei staan voor hem. De zangtijd is aangebroken, dat is de taal van het boek Hooglied. De winter is voorbij, een hele andere situatie is nu gekomen. En u en ik mogen die tuin vormen. En hij komt in zijn tuin. En hij heeft zijn mirre geplukt. Ik heb daar vaker iets over gezegd. Mirre staat voor lijden, voor het bittere. En dat heeft hij daar heeft hij iets gevonden. Van mensen die iets snappen van het lijden van de Heer Jezus. Van het bittere van zijn gang naar Golgotha. Dat hebben ze geproefd. Daar hebben ze iets mee gekregen. En daar hebben ze het ook over. Maar ook zijn heerlijkheid. Het heerlijk ruikende. Het prachtige van de specerijen. En honingraad. Dat is dus wat zoetheid is. Wat aangenaam is. En wat alles anders laat smaken. En ook mijn honing gegeten. Dat is wat de man, de bruidegom, daar in die tuin doet. Dan ga ik nog verder, in hoofdstuk 6. Van het Hoogliedboek. Ik heb het als illustratie eventjes genoemd. Hoofdstuk 6, vers 1. Waarheen is uw liefste gegaan? O allermooiste onder de vrouwen. Ik weet, dat is de taal van het Hooglied. Even aan wennen. Waarheen heeft uw liefste zich gewend, opdat we hem met u zoeken? Als je het over hem hebt, dan zijn er misschien toch wel een paar die vragen: waar is die dan? Waar moet ik hem dan vinden? Ik ben zo blij dat mijn geestelijke moeder mij in die tuin gebracht heeft. Sorry, ik wist van die tuin niks. Ik snapte van dat beeld ook niks. Maar dat ze me daar gebracht heeft, waar de Heer Jezus in het midden kwam. En waar ik hem mocht ontmoeten. Zou je dat niet willen? Zou je dat niet willen zeggen? Dat willen we ook. Is echt zo. Er zijn gelukkig nog steeds veel mensen die verlangen naar voedsel, die verlangen naar zicht op de Heer Jezus, die verlangen naar de mooierheid van de Heer Jezus, voor de schoonheid van de Heer Jezus, van wie die eigenlijk is en wat de toekomst is van hem. En zijn toekomst is mijn toekomst. Waar hij is straks, daar zal ik zijn. Dat gaat gebeuren. En hier staat: waarheen heeft uw liefde zich gewend, opdat we hem met u zoeken? Dat betekent, ons getuigenis mag erop gericht zijn dat ze de Heer Jezus gaan zoeken. Niet dat ze jou gaan zoeken, maar dat ze hem gaan zoeken. Niet bij mij ligt het accent dat ze bij onze prediking moeten komen, of bij onze structuur, of bij onze overlevering, of bij wat we allemaal meegekregen hebben, maar dat wat hij zelf is. En nu staat hier in vers 2, mijn liefde is afgedaald naar zijn tuin. Dus over hoofdstuk 6, vers 2. U weet dat ik wel eens een link gemaakt heb naar de Matthäus-passion van Bach, maar dat laat ik nu maar los, want dit stukje tekst komt ineens in de Matthäus-passion terecht, waar ze hem arresteren en dan wordt hij meegenomen. En dan wordt daar gezongen, waarheen is uw geliefde gegaan? Maar dat is muziek. Maar wel soms mooi. Maar nu gaat het om het volgende. Waar is de bruidegom? Dat sluit precies aan bij wat Johannes de Doper ooit zei en wat ik zo pas, denk ik, duidelijk citeerde. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Waarheen heeft uw geliefde zich gewend? Waarheen is hij gegaan? In de tuin. Als je de Heer Jezus wilt ontmoeten, moet je in de tuin zijn. En in de tuin kun je ontdekken wie hij is. Wie de bruid heeft. Als je die tuin hebt, heb je de bruidegom ook. Dat is de taal van het Hoogliedboek. Ik weet dat dat even schakelen is. Maar wie de bruid heeft, dat is de bruidegom. Wie de tuin heeft, als je daar bent, nou, dan kom je hem tegen. Nou, heel eerlijk. Is de gemeente vandaag een samenkomen van gelovigen waar dit voorop staat om hem te laten zien? En als ze hier binnenkomen, dan zien ze hem. Dan komen ze hem tegen. Dan zien ze de bruidegom. En als ze jou persoonlijk tegenkomen, wie komen ze dan tegen? De oude dato of de Heer Jezus in dato? Ik hoop het laatste. Soms is het zo. En soms vergalopeer je je. Dan ga je misschien dingen zeggen die je nooit tegen de buurman had moeten zeggen. Of dan zul je in de familie misschien toch bakzeil moeten halen en zeggen, sorry, dat had ik niet zo moeten doen. Beleid dat, erken dat. Of ze het overnemen of niet, of ze het accepteren of niet, doet er niet toe. Dingen die niet goed waren, die afbreuk deden aan zijn glorie, aan zijn heerlijkheid, beleid dat. Zeg dat. Zeg dat of schrijf dat, maar doe iets. Zodat de anderen doorkrijgen dat ze toch in die tuin hem zullen ontmoeten. Dit is wat hier zo bijzonder naar voren komt in het Hoogliedboek. Dat de bruidegom zichtbaar wordt daar waar de bruid is. Nu ga ik met je naar het boek Openbaring. Ik heb het al geciteerd, Openbaring 21. Openbaring 21. Vers 9. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En ze had de heerlijkheid van God. De Heer Jezus had immers gezegd, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Ze had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere jaspissteen. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten. Bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Naar het oosten, westen, noorden. Vers 16. In de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte, dus een kubus, waren gelijk. En dat gaat dus zo door. En de stad, vers 23, heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. U gaat dat nog een keer lezen, voor uzelf. Ik hoop het, misschien wel twee keer. Soms helpt het. Daar staat precies dat de bruid van het lam er zo uitziet. Als een stad. Dus u komt niet in die stad zo van de, daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Ik zing dat lied graag met u mee hoor. Dat bedoel ik niet. Maar het klopt niet. Daar ontmoet ik de Heer Jezus niet. Ik heb de Heer Jezus al eerder ontmoet, sowieso. toen ik tot geloof in hem kwam. En bovendien heeft hij mij thuis gehaald, heeft hij mij opgenomen, heeft hij mij gebracht waar hij zelf is. En waar hij plaats heeft bereid in het huis van de Vader. Daar heb ik de Heer Jezus ontmoet. Daar zal ik hem ontmoeten zoals hij is, zal ik zien daar. Maar als ik naar beneden kom, dan kom ik naar beneden samen met jou, met alle gelovigen, als een stad. Dan blijkt de bruid een stad te zijn. En die komt uit de hemel. Dat betekent dat de bruid die straks zichtbaar wordt hier op aarde, niet aards is van karakter, maar uit de hemel komt. U bent dus hemels van karakter. Ons burgerschap is in de hemelen, van waaruit we ook de Heer Jezus Christus verwachten. Al die teksten vallen dan ineens op hun plek. En ze komt uit de hemel. Er komt die stad van een enorme afmeting, vaker aan de orde geweest. Glorie als een kristalheldere jaspersteen. Als één brok diamant, zal ik maar zeggen. Één brok edelsteen. En dat komt uit de hemel. En hij, de Heer Jezus, is in die stad. In die tuin. Zet hem even tussen aanhalingstekens. U vindt het moeilijk dat het het ene moment een tuin is en het andere moment een stad is. Ik weet het. De beelden zijn divers, maar soms heb je een paar beelden nodig om iets te snappen. Hij is en die stad en hij is in die tuin. Hij is bovendien Jahweh zelf, de schepper, de onderhouder van alles. En hij komt uit de hemel. En wij brengen de Heer Jezus, de gemeente brengt de Heer Jezus naar deze aarde. En dan zullen ze zeggen, de bruidegom komt. Ja, dat zal gebeuren. En als hij hier op aarde komt, bent u erbij. U bent namelijk onafscheidelijk met hem verbonden. Toen u ging trouwen, sorry bij het woord trouwen, toen u de bruiloft van het lam meemaakte, was u gekleed in smetteloos fijn linnen. Dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dat had u toen aan, dat was uw kleur op dat moment. Dat was de kleur van de hoge priester op de grote verzoendag. Die kleur had u toen. Toen u ging trouwen was het die kleur. In het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid, zegt een bepaald lied. Dat gaat u dan meemaken. U bent daarbij. Maar u hebt de kleur van het lijden, de kleur van het werk van de Heer Jezus aan op dat moment. Maar als u uit de hemel komt, hebt u de heerlijkheid van God. En dan blijkt ineens dat er een parel in u is. Dat er een poort is uit één parel. Enorme parel, buitengewoon kostbaar. En dat er engelen zijn. En dat er kleuren zijn. En dat er, ja, die kleuren worden in stenen. Hoe moet ik het zeggen? In materiaalsoorten en kleurrijke materialen uitgedrukt. Dan ziet u er heel anders uit. En dan komt u over de hemel. En dan zullen ze dus een enorm schouwspel zien van de Heer Jezus, die gedragen wordt, die gebracht wordt, die door de gemeente heen, door de bruid heen, gepresenteerd wordt aan Jeruzalem. En hij bemoeit zich op dat moment met die stad hier op aarde. En u bent samen met mij dat nieuwe Jeruzalem wat van God. En u blijft erboven hangen. Dat houdt niet op. Waar hij verschijnt, verschijnt zijn glorie. Waar hij is, daar is de heerlijkheid. Zoals vroeger, waar de glorie van God was, daar was de wolkolom. Dat hing erboven, dat vulde. Dat kon je de heerlijkheid van God in zien. Zo gaat het dan, dan hangt er niet een wolkolom boven, dan hangt er een enorm brok diamant boven. U en ik hangen daarboven. Moeilijk voor ons. Want we hebben zoveel moeite. Ja, ik dacht dat we in het huis van de Vader waren. En dan zijn we ineens boven Jeruzalem, daar ergens in het Midden-Oosten. Ja, is ook zo. Zijn we dan weer verhuisd? Helemaal geen verhuiskaartje gestuurd of zo. Nee, u blijft in het Vaderhuis. Maar u bent ook daar. Het is zo moeilijk voor ons om je te realiseren dat ons alom tegenwoordig zijn, wat de Heer Jezus was. Laat ik het anders formuleren. Toen de Heer Jezus hier op aarde was, en in de moederschoot van Maria en later in Bethlehem, Nazareth, Capernaum, Jeruzalem, was hij toen niet in het huis van de Vader? Nou ja, hij was wel in het huis van de Vader. Hij zegt zelf, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Toen was hij nog steeds in de schoot van de Vader. Dat is nooit geëindigd, dat is nooit gestopt. Nooit, nooit is daar een eind aan gekomen. En zo gaat het met ons ook. Als we met hem komen naar de hemel, dat betekent niet dat we ineens weer aan het verhuizen zijn. Nee, we zijn nog steeds daar in het huis van de Vader. Daar horen we, dat is onze eindbestemming. Maar als hij verschijnt hier op aarde om zijn eigen glorie te openbaren, maar ook om zegen te brengen voor Israël en zegen te brengen voor de hele schepping, want dan breekt het duizendjarig vrederijk aan met alle dieren en alle planten en alle heerlijkheid die daarmee verband houdt. Maar u komt uit de hemel, maar u bent nog steeds in het huis van de Vader. Dat betekent dat u, zoals de Heer Jezus, toen hij hier het werk ging doen, ook dat werk gaat doen met hem en voor hem. U gaat zijn glorie etaleren, zijn heerlijkheid. En de mensen zullen zich verbazen. Die de bruid heeft, zegt Johannes de Doper, die profeteert, dat is de bruidegom. Als ik dat zie, nou, dat is de bruidegom. Dan kun je het al zien. En dus moet je durven zeggen, en kunnen ze nu aan ons zien, dat we de bruid zijn. Wat dat betekent, dat we hem etaleren. Dat we die tuin vormen waar hij graag komt, en waar vruchten zijn, en waar geuren zijn, die kostbaar zijn voor hem, en aangenaam zijn voor hem. Lieve broeders en zusters, het gaat om de glorie van de Heer Jezus. Het gaat niet om ons. Het is niet onze toekomst, het is zijn toekomst. En dat zeggen we ook wel eens. Maar op hetzelfde moment dan vinden we onszelf weer zo belangrijk. En dan moet het weer over ons gaan. En dan gaan we ook nog zeggen, ja, die club van christenen, ja, die hebben dat niet. Nou ja, die komen straks wel erachter dat ze het helemaal fout hadden of zo. Nou, doe niet zo zielig. Maar vraag jezelf eens af. Snap jij het al wel? Hebben we door dat we hier op aarde een bijzondere opdracht hebben? Nou, niet om te vechten met elkaar over kleinigheden, over welke vertaling we moeten gebruiken, of welk lied we uit welke bundel we zouden moeten zingen. Vergeet dat alsjeblieft. En kom eens zo ver dat je zegt, het gaat om hem, dat ze hem mogen zien. Ik hoop dat u het op een rijtje kunt krijgen. Het is misschien een warboel een beetje. Ik kan me dat voorstellen, maar het was voor mij ook wel eens een poosje een warboel, dat ik het niet helder had. Maar toch zit er een enorme lijn in. Echt, er zit een hele bijzondere lijn in. Dat je uit de hemel komend hem hier etaleert. Nou, waarheen is uw geliefde gegaan? Hij is in zijn tuin. En wie vormen die tuin? Het paradijs van toen en later en straks. U en ik. Mooi hè, om een kersenboom te zijn in die tuin. Of een henna-struik of kaneel of, nou ja, vul me wat in. Een heerlijk ruikende stof voor hem. Dat is nu precies wat er gebeurt. Daarom zijn de reukstoffen bij de aanbidding terug te vinden. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Dus die taal, die kent u, Psalm 141 en andere teksten. Maar dit is het mooie. Zou u het willen? Antwoord, ja, dat wilt u wel, dat geloof ik stellig. Dat willen we graag. Dit is te mooi om te laten lopen. Het wordt tijd dat we ons herijken en ons opnieuw gaan focussen op de Heer Jezus. Op hem die alle eer waard is. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Die de bruid heeft, is de bruidegom. De bruiloft van het lam. Hij is de bruidegom, de Heer Jezus. En u gaat voor hem. U gaat om hem te etaleren. In het klein. Als ze tegen mij zeggen, ik heb iets van de Heer Jezus gezien in die toespraak van je toen, dan glim ik al een beetje. Dat is niet van eigen wijzigheid. Soms ook hoor, de duivel zegt, zie je wel, je bent toch wel een van de mooiste. Maar dat valt tegen. Maar toch, dat het mooie van de Heer Jezus zichtbaar wordt door wat ik zeg, of dat wat ik laat zien, of nou ja, wie ik ben. Dat is mijn verlangen, Heer Jezus. Uw verlangen is om mij daar te brengen waar u bent. En mijn verlangen is om u, Heer Jezus, te brengen waar ik ben op dit moment. Dus dat mag u dan zo doortrekken. De Heere zegene u. Amen. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus, voor het prachtige werk van het kruis, voor het schitterende door hem volbracht, compleet volbracht. Hij heeft zich helemaal weggegeven, leeggegeven en gedaan wat u graag wilde. En hij heeft iets tot stand gebracht wat zijn weerga niet kent, waar met geen pen te beschrijven bijna, waar we ons over verbazen en misschien wel een beetje over struikelen, omdat het soms een beetje te veel wordt. Maar toch, dat wij hier zitten en tegen elkaar mogen zeggen, en we horen bij het lichaam van Christus en we mogen samen de bruid van het Lam vormen. We willen u danken, Vader, voor die ontwikkelingen en voor die toekomst en voor die heerlijkheid die openbaar wordt als de gemeente zo op aarde zichtbaar wordt. Wat een heerlijkheid voor de Heer Jezus. Daar waar hij toen verguisd en miskend werd en geslagen werd en gekruisigd werd, daar komt op dat moment een stuk glorie uit de hemel. Ook in Jeruzalem, ook in diezelfde stad, waar mensen van zullen schrikken misschien, of in elk geval verbaasd over zullen zijn. Dank u wel dat dat komt en dat gunnen we de Heer Jezus. En we zullen daarbij zijn en we zullen ons verheugen als er applaus is voor hem. We willen u danken voor deze avond, voor de Heer Jezus die de bruidegom is. We prijzen u. Amen.